gaan naar Romeinen 15. Gaan we... Ja, goed zo, goed zo. Romeinen 15 gaan we vandaag afmaken. En dan Romeinen 16. Dan hebben Romeinen in 2 jaar tijd zijn nu bezig geweest. Romeinen 15. En vers 29. Even kijken hoor. Hè? Ja. Rachel, die komt zo. Romeinen 15 vers 29. Nou, we hebben het vorige keer gezien. Hebben we het over een aantal dingen gehad. En we zijn in vers 27 zijn we geëindigd. Dat de heidenen zijn de geestelijke goederen van Israël deelachtig geworden. Voorheen hadden ze helemaal niets. En nu zie je wat we nu allemaal hebben. Dat hebben we vorige keer uitgebreid bekeken, dus we gaan weer vers 28 gaan we verder. Als ik dan dit volbracht en hun deze vrucht verzegeld zal hebben, dus dat hij dat geld naar de arme heiligen van de kleine kudde in Jeruzalem gebracht heeft, dan zal ik door u lieden stad naar Spanje afkomen. Dus dat is zijn plan. Via Rome naar Spanje, dat is wat hij graag wil doen. En ik weet dat ik tot u komende met volle zegen des evangelies van Christus komen zal. Nou, deze brief heeft hij aan hem geschreven. Nou, dan heb je al een enorme zegen toch, als je deze brief hebt. Dus die hebben de Romeinen, hebben die brief al. En toch zegt hij, als ik nu tot jullie kom, en ze zijn in bezit van deze brief, komt hij toch weer met de volle zegen van het evangelie. Wat betekent volle zegen? Een overvloed is dat eigenlijk. En ja, van Paulus mag je dat ook verwachten sowieso, want hij is een uitdeler van God. Hè? 1 Korintiërs 4 vers 1 heeft het ook over, houdt ons voor als uitdelers van God. Uitdelers van de verborgenheid natuurlijk. Dus ja, en weet, als hij Romeinen geschreven heeft, er is nog veel meer daarna geschreven. Dus ja, dat ziet er veelbelovend uit. Maar dan, des evangelies van Christus staat hier. Dus ik kom met volle zegen, wat voor zegen dan? Van het evangelie van Christus. Nou, we weten het evangelie van Christus. Paulus spreekt erover in Romeinen 1 vers 16. Dat is het evangelie wat hij geopenbaard. Daarin is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard. Marcus begint ook met het evangelie van Jezus Christus, maar dan in overeenstemming zoals de profeten het hebben geschreven. Christus is altijd het goede nieuws geweest. Dus ja, wat is de volle zegen van het evangelie van Christus? Het is wel belangrijk dat je weet over welke evangelie die spreekt. En als je de andere vertalingen leest, dan staat er met volle zegen van Christus komen zal. Volle zegen van Christus. Het evangelie hebben ze weggelaten. Maar ja, wat is nou die volle zegen van Christus? Ja, als jij niet rechts snijdt, kan je de hele Bijbel openslaan. Ja? En je weet, onder de wet zal je gezegend worden als je naar de woorden luistert. En zo niet, dan word je vervloekt. Ja. En hebben we het over, wat voor zegeningen hebben we het dan? Dus zegeningen van het evangelie van Christus. Als Paulus spreekt over het evangelie van Christus, dan heeft hij het over de zegeningen van dat evangelie. Het evangelie van Gods genade. Het evangelie van de vooruit. En niet uit de evangelieën. Want ja, we weten, in de Bijbel spreekt hij over, in het begin schiep God de hemel en de aarde. En daarna spreekt hij alleen maar over de aarde. Tot de apostel Paulus. Dus met Israël zie je ook dat ze zullen gezegend worden. Straks in het koninkrijk, als ze hier zitten. Dan zullen ze zullen, als ze vervolgd worden, ze zullen toch alles kwijtraken. Dan denk aan Job, hè. Ik ben nu in Job aan het lezen. Het is altijd weer fascinerend als je het leest. Maar dan raken ze, dat is ook een beeld van de kleine kudde, ze raken alles kwijt. Maar als dan zo meteen in het koninkrijk, als Job weer daarna, als het weer hersteld is, dan heeft hij alles dubbel gekregen. Maar wat? Wat voor zegeningen waren dat? Aardse zegeningen. Letterlijk. Kijk, met een Israël woont in een letterlijk koninkrijk. Dus dat is zichtbaar, voelbaar, tastbaar. Dus die zegeningen zijn ook letterlijk zichtbaar, voelbaar, tastbaar. Zeker. Dus dat is het evangelie van Christus na de openbaring van profetie, wat al vanaf Genesis 1 beloofd is aan Israël. En Christus komt, hier ben ik, het gaat gebeuren. Koninkrijk is nabij. En jullie zullen zo meteen, net zoals Job, jullie helemaal alles dubbel gezegend worden als wij helemaal in het Koninkrijk zijn. Maar hier het evangelie van Christus, de volle zegen van het evangelie van Jezus Christus. Wat Paulus over spreekt, dan spreekt hij. Dat is dan het evangelie wat hij verkondigt. En dan spreken we natuurlijk niet over aardse zegeningen, maar dan spreken we over hemelse zegeningen, toch? Ja. Dus je kan een Christus verkondigen, je kan twee Christussen verkondigen. Ja. Ja, 2 Korinthe 11 vers 4 zegt hij het ook. Indien gij een andere Christus predikt. Dus je kan een andere Christus prediken, kan absoluut. Maar wij hebben het over Christus naar de openbaring van de verborgenheid, van dat evangelie, wat aan Paulus geopenbaard is. En daar spreken we over, we zijn gezegend met alle geestelijke zegeningen, waar? In de hemel, in Christus Jezus. Ja, dus je wordt altijd gezegend natuurlijk, als je gaat geloven. Maar let op, wij leven in de bedelende genade. En dan heb je niet de zegening die je aards kan krijgen. Bijvoorbeeld, kijk, 1 Kronieken 4 vers 10... Dat is dat, ja, dat speelt in Amerika volgens mij meer als hier, maar volgens mij hebben we het hier ook al over gehad. Het gebed van Jabes, 1 Kronieken 4 vers 10. En dat wordt dan gebruikt, kijk, 1 Kronieken 4 vers 10. Want Jabes riep de God Israëls aan, zeggende: indien gij mij rijkelijk zegenen en mijn landpalen vermeerderen zult en uw hand met mij zijn zal en met het kwade al zo maakt dat het mij niet smartte en God liet komen wat hij begeerde. Dus hij bidt tot God en hij zegent en hij krijgt wat zijn hartje begeert. En dat willen vaak gelovigen. Dat is een welvaartsevangelie. Dat welvaartsevangelie dat hoort niet bij het lichaam van Christus. Paulus had helemaal niks meer. Ja? Maar het welvaartsevangelie hoort bij het koninkrijksevangelie. Niet tijdens de grote verdrukking, maar als ze eenmaal in het koninkrijk zijn. Het is niet zo dat je bidt en als het je goed gaat, nou, dan heb je een goed geloof. En als het niet goed gaat, dan mankeert er wat aan je geloof. Dus dan word je niet gezegend. Nee, onze zegeningen zijn geestelijk en niet anders. Dus ja, kijk, Romeinen 1 vers 11. Wij brengen altijd, zoals Paulus zegt, ik neem overvloedige zegeningen mee als ik naar jullie toe kom. Als je met het genade-evangelie komt, brengen wij ook altijd zegeningen mee. Zeker, als ik van de week met die man gesproken heb, en dan, ja, nou ja, heeft de Heer nog niet aangenomen, nog niet, want je weet het niet, kan ook nog komen. Maar ik kwam wel met een volle zegen bij hem. Ja, ik heb hem het evangelie verteld. En als hij het heeft aangenomen, is hij in één klap is hij miljonair. Geestelijke zegeningen, ja. Maar Paulus zegt in Romeinen even zelf naar die Romeinen, dan zegt hij, want ik verlang om u te zien opdat ik u enige geestelijke gave mocht mededelen, ten einde gij versterkt wordt, zie je, zou het worden. Een geestelijke gave. Ja, dat is het evangelie. Ja? En dan brengen wij dat met ons mee. Altijd volle zegen. Als je van Paulus dus naar een andere evangelie gaat, ja, ga vermenigen laten. Dan weten we allemaal, hè. Wat gebeurt er dan? Als je een andere Jezus gaat preken, kan dat dan? Ja, dat kan. Jezus uit de evangelie. Het is wel dezelfde Jezus, ja. Maar niet Jezus Christus voor in de bedeende genade. En in vers 6, ik verwonder mij dat gij zo haast wijkende van degene die u in de genade van Christus geroepen heeft, overgebracht wordt tot een andere evangelie. Tot een andere evangelie met een andere Jezus. Met andere zegeningen. Zeker. Want een ander evangelie is het evangelie van het koninkrijk, is aards met aardse zegeningen. Daar er geen ander is, maar er zijn sommigen die u ontroeren en het evangelie, heb je het evangelie van Christus, willen verkeren. Verkeren, iets verkeren, verkeerd maken. En als je een verkeerd evangelie hebt, een verkeerde leer, dan heb je een ongezonde leer, krijg je ook een verkeerd geloof. Dat is het evangelie willen verkeren, van Paulus af. Naar een andere evangelie. Toch al waar het ook dat wij of een engel uit de hemel u een evangelie verkondigden, buiten hetgeen wij verkondigd hebben, die zijn vervloekt. Gelijk wij tevoren gezegd hebben, zo zeg ik ook nu wederom, indien u iemand een evangelie verkondigt, buiten gij geen ontvang hebt, die zijn vervloekt. Dus degene die het verkondigt, Paulus zegt, al zou ik een ander evangelie verkondigen, dan ben je vervloekt. Wacht even, Christus is tot een vloek gemaakt. Kan ik nou tot een vloek gemaakt worden? Nee, niet in onze rechtvaardigheid, in onze positie. Ik ben en blijf gezegend met alle geestelijke zegeningen. Maar in praktische zin ben ik afgesneden afgesneden van de Heilige Geest. Dat wil zeggen, niet dat de Geest mij verlaat, maar dat de Geest, dat wordt gestopt, dat die kan doorwerken in jou. Je kan versterken, verlichten. Dat doet hij dan niet. Dat is omdat je met een ander evangelie bezig bent. En dan krijg je een andere hoop en andere verwachtingen. Kijk in hoofdstuk 3 vers 1. En wat is het resultaat dan? Van een ander evangelie van Christus, ja? Dan zie je, oh, gij uitzinnige gelaten. Je denken wordt verdorren, je wordt uitzinnig. Buiten je zinnen. Dat Paulus leert met het gebed, Filippenzen 4, dat hij zal onze harten en zinnen bewaren. Maar je hart en zinnen worden niet bewaard als je gaat bidden, dat gebed wat ik net uit de 2 Kronieken las. Nee, dan ga je buiten je zinnen. Dan ga je met je eigen wijsheid aan de gang. En dan is het niet binnen je zinnen, maar uit je zinnen. Dat is het resultaat van een andere evangelie. Dat is het resultaat van als je vervloekt bent, als je bijvoorbeeld onder de wet gaat. Dan gaat Gods geest niet in jou werken. Kijk ook in 4 vers 16. Dan ben ik dan uw vijand geworden, u de waarheid zeggende. Voor degene die dit evangelie niet willen, ben jij eigenlijk een... Nou, je merkt het, hè? Niet iedereen wil naar het evangelie van Gods genade luisteren. En de gelaten ook, ze hebben het van hem gehoord. En zeggen, ben ik nou een vijand voor jullie geworden? Ik heb jullie het evangelie van Christus verkondigd. Ik heb jullie de waarheid gezegd. Maar je kan dan, voor sommigen word je dus een vijand, terwijl je wel de waarheid spreekt. Maar je bent niet voor hun ben je misschien een vijand, omdat je bij deze boodschap blijft. Maar zo is het natuurlijk niet. Waar gaat het om? Vers 5, hoofdstuk 5 staat in de vrijheid met welke ons Christus vrijgemaakt heeft. En wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen. Dat is de volle zegen. Volle zegen dat ik ben vrijgemaakt. Wat wil je nog meer? We willen toch allemaal vrij zijn? Vrij. Heerlijk. Mensen is van nature natuurlijk van ik wil zelf doen en laten wat ik wil. Dat is precies bij Adam en Eva gebeurd. Niet wat God zegt, maar ik luister naar Satan. Nee, ik ben dat, maar daar heb ik het nu niet over. Die opstand, die is gelukkig weg. Ik ben nu gered door het bloed van Christus en ik ben door hem bevrijd van die slavernij. En nu wil ik doen wat hij wil dat ik doe. En ik ben niet meer in de dienstbaarheid. Ik ben vrijgemaakt en blijf in die vrijheid. Want in vers 13, je bent tot vrijheid geroepen, broeders. Onze roeping is dat wij in vrijheid staan. En ook in die vrijheid gaan leven. En wat is dan het resultaat? Is dat een zegen? Dat ik vrij ben? Hoeveel mensen denken soms, wij zijn vrij. Ja, ik ga lekker doen en laten wat ik wil. Veel op vakantie. Ik heb ook nog motor gereden en dan met je motorrijden was ook een beetje vrijheid. En dan wapperen de haren zo en dan rijden. En dat was vrijheid. Ja, dat dacht je maar, ja, dat het vrij was. Sinds ik verlost ben door het bloed van Christus, ben ik echt vrij. Ben ik echt verlost. Compleet. Ik kan doen en laten wat ik wil. En dat is nu, ja, dat kan, maar ik wil, ja, ik wil de Heere niet meer. En dat is het resultaat. Volle zegen. Nou, neem de vrucht van de geest. Liefde, blijdschap, al dat soort dingen. Plus alle geestelijke zegeningen die ik heb in Christus. Dus ik ben vrij. Dus dat is de volle zegen. Ga terug naar Romeinen. En Paulus zegt, als ik kom, dan kom ik met volle zegen van het evangelie van Christus. Ja, zeker. Zeker. En dat weet hij in vers 29, ja. En ik bid u, broeders, vers 30, door onze Heer Jezus Christus en door de liefde des geestes, dat gij met mij strijdt in de gebeden tot mij. Dit is het gezamenlijk strijden, toch? Dat zij met hem strijden. Hij is al niet daar. Hoe kunnen ze met hem strijden? Want het is wel bijzonder als je het hier ziet staan. Het evangelie is dus een strijd. Je wordt gelovig en dan hoor je wel eens dat men zegt, nou, welkom in de strijd. Ja, zeker. Want opeens ben je in een koninkrijk van zijn zoon gezet. Terwijl daarvoor stond je nog in de wereld. Ik ben nog in de wereld, maar ik ben niet meer van deze wereld. Ik ben nu daar. Mijn wandel is in de hemel. Maar de rest woont, is op aarde de wandel. Dus ik zit opeens. En ik heb dat in mijn eigen huwelijk meegemaakt. Hè? Dan waren we eenheid, getrouwd. Ik werd gelovig en opeens had je twee verschillende werelden. Dat merkte je in het communiceren en alles. En toen is Paulus ook geloof geworden. Dus, maar dat was ook, dat krijg je strijd. Maar je krijgt nog meer strijd als je het woord en waard gaat richtsnijden. Ja? Dus dat staat hier. Strijd met in de geweten. Dus je kan met elkaar strijden gezamenlijk als je met elkaar komt. In Filippenzen zegt het toch ook. Hè, dat gezamenlijk strijdende door het geloof van het evangelie. Dat is echt met elkaar als gemeente. En dan gingen ze misschien evangeliseren. Of ze kwamen bij elkaar en staan voor dit evangelie. Gezamenlijk strijdende. Maar dat doe je dus met elkaar. Maar hier ook met het gebed. Is ook strijden. Het is ook gezamenlijk is dat het strijden. En dat sterkt Paulus. Dat sterkt hem. Maar wat is dat gebed, hè? Ze strijden in de gebeden dus. Wat is dat voor een gebed? Ja, ik bid voor jou. Bart, ik bid voor jou. Corrie, ik bid voor jou, ik bid voor jou. Ja, wat bid je dan? Ja. Heeft dat ook nog inhoud? Ja, waar bid je dan voor? Waar kan je nou wel en niet voor bidden? Dat is best wel moeilijk. Dat is ook een van de eerste vragen als je natuurlijk uit een andere kerk komt of een andere leer. En dan hoor je van de boodschap van genade. Dan is het opeens, wat moet ik nou bidden? Want ik heb alles al gekregen. Met andere woorden, vroeger bad je dus. Dat is een verlenglang lijstje. Heer, wilt u dit, wilt u dat, wilt u zo, wilt u zo, wilt u mij een fijne dag geven, wilt u mij dit, enzovoort, wilt u maar. Maar nu hoor je, ik heb alles al gekregen. En dan denk je, mijn gebed, wat moet ik nou bidden? Ik heb niks meer om te vragen, want ik heb alles al gekregen. Ja, maar dat is natuurlijk niet alleen het gebed. Paulus zegt natuurlijk niet voor niks, wij weten niet wat wij bidden zullen, toch? Ja, klopt. Mijn kinderen dat zeiden dat vroeger wel eens, zeiden, ja, dat klopt dat je het niet weet. Maar dat komt, je moet ook geleerd worden in het woord. En dan zegt Paulus later dat we gaan bidden in de geest. Ja, wat is dat dan, bidden in de geest? In overeenstemming met wat de geest leert. Nou, dat weet je, wij snijden het woord en waard recht. Dus bid in overeenstemming met de wil van God. Nou, dat vind je in de brief van apostel Paulus. Ja, gaat u mij dan, als ik dan wat ga vragen, gaat u mij dan verhoren? Dat ligt er maar een beetje aan. Als jij bidt in overeenstemming met zijn wil, dan wel. Dat zegt 1 Johannes 5, hè, dat is de voorwaarde. Dat als wij bidden naar zijn wil, dan zal hij jou verhoren. Nou, is de wil van God dat jij morgen die auto gaat halen? Dan heb je misschien wel voor gebeden, Heer, is die auto voor mij? En dan heb je misschien wel een teken gezien, ja, dat is hem. Nou, dat is dus niet zo bij Barry, want Barry weet inmiddels ook hoe hij moet bidden. Dat is door de jaren heen met het leren van dit woord gekomen. Over mensen denken niet zo. Hè? Want hij verhoort ons toch altijd. Ja, maar is dat in overeenstemming met God bidden? Met zijn wil? Voor een auto bidden? Of een baan? Nee. Je zal zelf aan de slag moeten gaan. En zelf je overweging, je vernieuwde gebed moeten, verstand moeten gebruiken. Maar Paulus bijvoorbeeld, die bad een keer, kijk in 1 Thessalonicense, zegt hij tegen hun. 1 Thessalonicense 3. Even kijken hoor. Ja. Daarom deze gebeurt die niet langer kunnen verdragen, hebben wij gaande willende te Athene alleen gelaten worden. Nee, ik zeg dit is 2 Thessalonicense die moet zijn. Ja. Voorts, broeders, bid voor ons. En kijk, er komt inhoud. Opdat het woord des Heren zijn loop hebben en verheerlijkt worden gelijk ook bij u. Dus bid dat het woord dus door kan gaan via ons. Nou, dat is belangrijk, dat is in overeenstemming met de wil van God hoor. En opdat wij mogen verlost worden van de ongeschikte en boze mensen, want het geloof is niet aller. Maar de Heer is getrouw die u zal versterken en bewaren van de boze. Oké. Dus ja. Kijk, wat is bidden? Het is niet zo, ik bid voor jou, maar je bidt inhoudelijk in overeenstemming met zijn plan. Nou, dan moet je dus zijn plan kennen, dat zegt Paulus ook. Ik bid voor jullie dat jullie mogen vervuld worden met de kennis van zijn wil. Dus je weet dan, bepaalde dingen bid ik niet meer voor. Nee. Als ik het, als mijn werk, ze hebben het alweer over de volgende crisis die eraan gekomen. Nou, we hebben er eentje gehad. Nou, ja, wie weet hoe het dan gaat en dat dan ook heel slecht met je werk gaat, met mijn werk verkopen. Daardoor kan ik de sterren van de hemel bidden, zoals ze zeggen. Maar God zendt echt geen klanten naar mijn winkel toe. Nee, dan zal ik zelf inventief moeten zijn. Zelf over nadenken, hoe kan ik meer klanten krijgen, wat moet ik doen, ja? Zeker. Dus zo werkt dat niet. Ik kan wel bidden voor dat ik niet overmatig bezorgd ga worden in die omstandigheden. Ja, dat zeker. En dan zal hij mijn harten, waar doe je zorgen mee maken met je hart? En je zinnen, je gedachten, die gaan helemaal op hol. Moet je daar niet... En je zegt, ik luister naar mijn gevoel. Nou, dat moet je niet altijd doen. Je gevoel is één keer zo en de andere keer zo. Maar ik kan het wel allemaal bij hem bekendmaken. Maar kijk, dus ja, als jij... Zeg voor in dit geval, voor Paulus, ze weten de Filippenzen bijvoorbeeld. Wat zegt hij tegen de Filippenzen? Filippenzen 1, laten we daar eens heen gaan. Ik vind een mooi voorbeeld. Die Filippenzen, die waren heel bewust... Paulus noemt dat deelachtig. In Filippenzen 1 vers 7, gelijk het bij mij recht is dat ik van u allen dit gevoel of denk, opdat ik in mijn hart houd dat gij beide, kijk, in mijn banden, dat hij gevangen zit, en in mijn verantwoording, dus de verdediging van het evangelie, voor de, dat hij daar voor de keizer moet verschijnen, en bevestiging van het evangelie, gij allen, zeg, mijn genade mededeelachtig zijt. Wat is dat dan? Jullie zijn mijn genade mededeelachtig. Nou, dat is betekend dat ze voor hem bidden en dat ze aan hem denken. En dat ze het belangrijk vinden, net vorige keer hadden we het over het geld geven. Hè, dat je de liefde voor het evangelie uitdrukt in geld. Maar ook dat je het belang ziet. Hé, dit evangelie, Paulus is onze apostel. En het evangelie moet verder. Hoe zou het met hem zijn? Als je voor iemand bidt, ben je ook gefocust. En blijf je ook gefocust op het werk van wat Paulus doet. En wat gebeurt er dan? Dus dan, ik bid voor jou. Ja, Paulus bidt voor je. Ja, leuk als je daar in de gevangenis zit in Rome en daar zit je op waar je hebt niet veel te eten en te drinken. Dat moet ook onderhouden worden. Dan kan wel eens denken, oh, we gaan even geld. Paulus zit in de gevangenis. We bidden voor hem, maar niet alleen bidden voor hem. Hij zit in de gevangenis, we gaan hem ondersteunen. Dat is wat ook gebed doet, hè. Gebed verandert jou. Je kan voor Paulus bidden in de gevangenis. Maar ja, ik heb wel eens een keer een broeder gehad die zei, ja, ik was daar en daar en het was heel spannend en mijn vrouw wist dat. En die heeft toen voor mij gebeden en toen was ik daar en toen merkte ik dat ze voor me bad. Dat ervoerde hij. Nou, dat kan dus niet, dat is niet zo, zo werkt dat niet. Nee, het gebed verandert ook vooral jouw houding. En hier zie je, Paulus zegt, jullie zijn alle mijn genade mede ten laste. Waar zit Paulus? Hij zit in Rome in de gevangenis. En zie je dat als ze dan, ze blijven dus betrokken en gefocust en gaan dan handelen in overeenstemming met de wil van God. Wat zou God nou willen? Nou, Paulus heeft ook gezegd dat degenen die het evangelie verkondigen, die zullen daar ook van leven. Dus je hebt ook nog wel een schuld aan hem als hij daar zit. Dus wij gaan geld bijvoorbeeld naar hem brengen, eten en drinken en geld, zodat hij daar verzorgd zal worden. Kijk in Filippenzen 4 vers 10, dan zie je het. Mijn genade deelachtig zijn ze. Ze bidden voor hem, maar niet alleen, ja, ik bid voor jou. Maar kijk in vers 10. Ik ben grotelijks verblijd geweest in de Heer dat gij nu eenmaal wederom verwakkerd zijt. Ze hebben niet geslapen. Nee, ze zijn in gedachten met hem geweest, met elkaar gebeden voor hem, om aan mij te gedenken. Nou, dat is gedenken in je gebeden. Ja, ik bid voor jou. Nee, meer dan dat. Waaraan gij ook gedacht hebt, maar gij hebt de gelegenheid gehad. Niet dat ik dit zeg vanwege gebrek, want ik heb geleerd genoeg te zijn in hetgeen ik ben. Nou, je ziet in vers 12, ik heb honger geleden, enzovoort, enzovoort. Maar dan zegt hij in vers 14, en ik heb in vers 13, ik heb ook in al die omstandigheden kracht gekregen van Christus. Dus geestelijke kracht heb ik gelukkig wel gekregen, ik ben bekrachtigd. Maar God zorgt niet voor brood. Alhoewel, hoe werkt God nu? Via het woord en het lichaam van Christus. Dus via God werkt, via de broeders en zusters, wordt hij nu... Krijgt hij zijn verzorging, kijk maar. Nochtans hebt gij wel gedaan dat gij met mijn verdrukking gemeenschap gehad hebt. Hoe dan? Kijk, gij ook Filippenzen weet in het begin van het evangelie, toen ik van Macedonië vertrokken ben, geen gemeente mij iets meegedeeld heeft tot rekening van uitgaven en ontvangst, dan gij alleen. Alleen de Filippenzen die hem financieel te ondersteunen. Ja. En dan zegt hij vers 17, niet dat ik de gave zoek, maar ik zoek de vrucht die overvloedig is tot uw rekening. Ik heb alles ontvangen en ik heb overvloed. En zie je, dat is voor God een aangename reuk. Kijk, dat is dus wat gebed doet, hè. Zet de gemeenschap aan het evangelie, aan Paulus. Hij zit daar gevangen. Maar het is niet zo van, ik bid voor hem en nou, dan komt het allemaal wel in orde. Nee, maar het gebed focus je ook op hetgeen waarvoor je bidt. En je... gedachten. En dan, in overeenstemming met zijn wil, hij moet ook van het evangelie leven. En we gaan hem ook helpen, we gaan hem ondersteunen. En dat zie je ook, hoe Paulus dat daarnaar kijkt. Ja? Nou, we gaan verder, Romeinen 15. Dus dat is het strijden in de gebeden tot God voor mij. Ik kan ook, wij kunnen ook met elkaar heel hard natuurlijk voor Des bidden en voor Afrika. Dat maar allemaal goed mag gaan. Dat mag ook bidden, zeker. Maar dat zich dat mogen vertalen, dat denken, niet alleen in woorden, maar ook dat je daardoor wil je focus, je gedachten. Dat we met elkaar ook denken, wacht even, we moeten weer eens wat geld gaan geven. Ja, door te bidden voor iemand, vergeet je hem ook niet. Ja. Nou, opdat ik vers 31. Hier zie je drie punten van het gebed. Opdat ik mag bevrijd worden van de ongehoorzamen in Judea. Dus hier zie je het doel van het gebed. Opdat, met de bedoeling dat. Dat is één. Punt 2 is dat deze mijn dienst die ik aan Jeruzalem doe aangenaam zijn de heiligen. En punt 3, opdat ik met blijdschap door de wil van God tot u mag komen en met u verkwikt mag worden. Zie je drie keer dat of op dat. Drie punten. Punt 1 is dat u mag bevrijd worden van de ongehoorzamen in Judea. Nou ja, het gebed is dus dat ik maar mag bevrijd worden. En is dat uitgekomen van de ongehoorzamen in Judea? Wie waren dat? Toen hij in Jeruzalem gevangen werd genomen. Weet je nog? Toen werd Paulus ging de tempel in. En toen dacht ze dat hij een heiden de tempel mee had genomen. En ze hebben hem bijna gelyncht. En Paulus zit in de gevangenis. Hoe komt dat? Hij is bevrijd door wie? Door de Romeinen. De Romeinen hebben hem uit de handen van die Joden gehaald. En sindsdien heeft hij gevangen gezeten. En nu zit hij in Rome. Dus je kan zien, ja, het is verhoord geworden, maar op een andere manier als Paulus waarschijnlijk in zijn gedachten had, ja. Je ziet hier, hij is door de heidenen beschermd toen de tijd. Hij wou naar Rome komen. Nou, hij wou bevrijd worden van de ongehoorzaamheid. Hier wist hij nog niet dat hij gevangen zou worden. En zijn plan was om naar Rome te gaan. En hij is ook in Rome gekomen. Maar op een andere manier als hij zelf dacht. Want de heidenen hebben hem uit de handen van de Joden bevrijd in Jeruzalem. Toen is hij gevangen geweest, al die tijd. En daar zit hij nu nog niet, maar hij schrijft de brief aan de Romeinen. Maar uiteindelijk komt hij ook in Rome aan. Maar helemaal verzorgd door de Romeinen. Hij heeft een vrije trip naar Rome gekregen. Hij heeft eigenlijk een soort asiel gekregen in Rome. Hij heeft 2 jaar in zijn eigen gehuurde woning gezeten. Was al een gevangenschap. Dat is toch bijzonder. De wens naar Rome te gaan is ook vervuld. Ja. En hij heeft 2 jaar vrij mogen wonen. En als je leest dat boek Handeling aan het eind, dan ontving hij 2 jaar lang iedereen, mocht hij ontvangen en mocht hij het evangelie aan verkondigen. Hij mocht zijn broeders en zusters ontvangen. Nou, dus ja, je zou kunnen zeggen, het is uitgekomen op een andere manier als Paulus alleen dacht, ja. Nou, dan zie je punt 2. En dat deze mijn dienst die ik aan Jeruzalem doe, aangenaam zij de heiden. Nou, dat is ook uitgekomen, toch? Ja, want hij heeft het geld in Jeruzalem gebracht. En dat is zeker aangenaam geweest voor hun. Nou, als je denkt aan Paulus, ja. Het loopt niet altijd zoals wij denken, natuurlijk, ja. En in Filippenzen 1, vers 12. Laten we dat even. Hou je vinger hierbij, want die vergat ik net even. Filippenzen 1, vers 12. Kijk, wat was dat ook wel, ja. Ja, kijk, en dat hij daar in Rome zit. Kijk, we kennen toch de tekst dat al deze dingen zullen medewerken ten goede. Maar het zucht in het lichaam werkt mede ten goede in die context. En dat we ook zullen lijden, ja, dat werkt allemaal mede ten goede. Ja, want we weten, lijden bewerkt ook een aantal dingen in ons, hè, Romeinen 5. Maar hier zie je ook dat als hij gevangen zit, ik wil dat gij weet, broeders, dat hetgeen aan mij geschied is, meer tot bevordering van het evangelie gekomen is. Alsof dat mijn banden in Christus openbaar geworden zijn in het ganse rechthuis en aan anderen. En dat er meerderdeel van de broeder in de Heer door mijn banden vertrouwen gekregen hebben, overvloedig uit het woord onbevreesd durven te spreken. Je ziet hier, nou, hij zit wel gevangen, maar het kon wel eens zo zijn dat hij hier nu door die gevangenschap, dat hij bevrijd is van de Joden, want die hadden een eed gedaan, hè? We eten niet totdat we hem gedood zullen hebben. Dus het is maar goed dat hij gevangen is genomen. En dat hij naar Rome is vervoerd. En daar heeft hij nog een paar hele mooie brieven geschreven, ook nog in gevangenschap. Zeker. Maar het is ook, het evangelie is ook, In het rechthuis van de keizer en alles is het ook tot bevordering van het evangelie gekomen. Dus het zou eens kunnen zijn dat hij hierdoor veel meer heeft bereikt als dat hij in vrijheid had rondgelopen. Dat weet ik niet of hij dat toen de tijd nog overleefd had. Dus ja, je ziet het. Alle dingen werken dan mede ten goede. Dat zie je bij Paulus. Nou ja, dus je weet het niet altijd hoe het loopt. Je weet het niet, want kijk in Romeinen 15, dan zie je ook Paulus die zegt bijvoorbeeld in vers 24, ik hoop in het doorreis u te zien. Niet in de zin van verwachtend, ik hoop het. Je weet, het kan soms anders lopen. In vers 31 zegt hij, opdat ik mag bevrijd worden. Zie je het? Niet opdat ik bevrijd word, nee, opdat ik maar mag bevrijd worden. Het is geen garantie. In vers, er staat ook, in vers 32, opdat ik met blijdschap door de geest tot u mag komen, zie je? Dus dat hoopt hij dat het zo loopt, maar je weet het niet, het kan anders lopen. Het ligt er helemaal aan hoe het loopt, dus loopt het anders, wat moet je doen? Je moet altijd je vernieuwde gemoed gebruiken, Romeinen 12 vers 2. Wat de goede, betere en de beste wil van God is. Dat doe je met je vernieuwde gemoed, binnen de wil van God. En zo staat Paulus er ook in. Dus nogmaals, de dienst die aan Jeruzalem aangenaam zou heilen, dat is zeer zeker het geval geweest. Daar waren we natuurlijk heel blij mee. En het laatste punt van het gebed is, opdat ik met blijdschap door de wil Gods tot u mag komen en met u verkwikt mag worden. Dat is ook mooi om te zien als je dat ziet. Ja. Zouden ze blijven? Kijk, je ziet hier niet alleen dat zij verkwikt worden, maar Paulus zegt, met u verkwikt mag worden. En als je handelingen leest, dan is die toch, gaat hij naar Italië en dan stappen ze uit. En naar de Tritaberne of zo. En dan, nou misschien kun je beter even gauw een paar bladzijden terug, handeling 28. Dan zie je ook, Paulus is zeer zeker verkwikt. Maar ik denk niet dat hij in zijn hoofd dat op deze manier zou gaan. Kijk, handeling 28 vers 15. Zie je, dan gaan ze Mozes van, vers 14, dat is in Italië, zijn ze aangekomen. Al waar wij broeders vonden en werden gebeden 7 dagen bij hen te blijven. En zo gingen wij naar Rome. En vandaar, vanuit Rome, kwamen dus broeders van onze zaken gehoord hebben, ons tegemoet. Tot Appiusmarkt en de Tritaberne. En welke Paulus ziende, kijk, dankte hij God en greep moed. Ja, zal Paulus ook wel eens door hem heen gegaan zijn. Waar ben ik nou al in beland? Schipbreuken en alles. En dan komt hij toch, gaat hij richting Rome en ziet hij zijn broeders. Dus ziet hij dat Paulus, het is niet alleen dat degene die naar Paulus luisteren, naar hem luisteren, dat die verkwikt werden, maar Paulus zelf ook. Hij begint de brief aan Rome ook, opdat wij vertroost mogen worden door het onderlinge geloof van elkaar. Dus Paulus werd vertroost door hun en zij werden vertroost door Paulus. En dat is met blijdschap door de wil van God tot u mag komen en met u verkwikt mag worden. Ja. Nou, oké. En dan zie je vers 33. De God des vredes zij met u allen. Amen. De God des vredes. Vrede. Eerder zei God in de hemel, ja. In de engelen schade, vrede zij u op aarde. In de mensen een welbehagen. Vrede, de wereld heeft het over vrede. Vrede, vrede. En gerechtigheid heeft het allemaal over. Hè? Nou, wat verstaan ze ongerechtigheid? Ondergerechtigheid. Nou, heel vaak verstaan ze ondergerechtigheid heel iets anders als wat ik in de Bijbel ondergerechtigheid versta. Hoe zij deze wereld zien met gerechtigheid en vrede. Nee, maar de Bijbel spreekt over een vrede, de God des vredes. Er is maar één God van de vrede, dat is de God van de Bijbel. Dat is de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Welke vaak wordt afgebeeld natuurlijk als een straffende God. Ik hoorde van de week nog bij Groot Nieuws Radio. Daar was de Psalm 2, werd toen behandeld. Dat was toch wel een moeilijke psalm. Moeilijk. Nou, ik begrijp dat je dat moeilijk vindt als je niet snapt waar die over gaat. Psalm 1 is natuurlijk mooi, ja. Maar Psalm 2... Kus de zoon opdat hij niet toorne. Hoe ga je dat uitleggen? En hij zal zijn heiden breken als een pottenbakkersvat, zoiets zegt hij. kust de zoon omdat hij niet toorn. Dan moet ik ook altijd denken, ja zie je, zo wordt Christus ook wel afgebeeld. Ook bijvoorbeeld met de heilige Maria. Dat is natuurlijk, ja, die staan tussen Christus en de mens in. Want ja, die kunnen dan een goed woordje voor je doen, want anders gaat de zoon toornen. Wat is dat nou? Ik heb vrede met God. Maar ja, dat komt voort omdat men de Bijbel natuurlijk niet goed begrijpt. Maar het thema in de Bijbel, het thema in de bedeling der genade is vrede. Ja, absoluut vrede. Het is de vrede met God die de toorn van God tegenhoudt. Dat is in de tijd waarin we nu leven, de bedeling der genade. Je ziet ook daarom in de brief van Paulus, die beginnen ook allemaal met genade zij u en vrede. Genade en vrede is met mij. Dat is zo bijzonder. Maar kijk, dat is de bedeling der genade. Maar als je kijkt naar Openbaring 19. Openbaring 19. Vers 11. En ik zag de hemel geopend en zie een wit paard en die op hetzelfde zat was genaamd getrouw en waarachtig. En we weten dat is de Heer Jezus. En hij oordeelt en voert krijg in gerechtigheid. Dus je ziet hier, hij gaat oordelen en krijg voeren, oorlog voeren in gerechtigheid. Dat is heel wat anders als genade en vrede. Wij leven niet in de tijd dat hij voert krijg in gerechtigheid. Dat hij oordeelt. Nee. Hij biedt nu de wereld juist zijn vrede aan. Hier zien wij de toorn van de Almachtige God over de zonde van deze wereld. En dat gaat in de toekomst gebeuren. Maar er is geen enkele manier dat wij dat gaan meemaken in de bedeling der genade. Absoluut niet, ja. Nee, kijk, in 2 Korinthe 5 vers 19, wat heeft hij gedaan? Hij heeft de wereld met zichzelf verzoend. Dus ja, de God des vredes, als Paulus daarover heeft, dit is het aanbod aan een wereld die hem niet wil. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Dus God heeft de wereld met zichzelf in vrede gebracht. Dat heeft God gedaan, hè? En dan hun zonden, hun niet toerekenende, en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. We leven nu in de tijd dat God de mensen de zonden niet toerekent. Dus zoals je in het Oude Testament wel eens zag dat God ingreep, denk maar aan Israël, dan voerde hij ze weg. En uiteindelijk zijn ze ook allemaal weggevoerd. Er kwam elke keer straf over dat volk. En dan werd het toegerekend. Ja. Maar nu zegt hij nee. En dat, een heleboel evangelische christenen weten dat ook niet. Of andere mensen, misschien de hele protestant die zich christen noemt, ook niet. En dan is er wat, dan gebeurt er wat in de maatschappij. En dan is dat natuurlijk de straf van God. Ja, toch? Nee, we weten dat. Ja, wij zitten niet in die kringen, dus wij horen dat niet zo vaak. Maar ik luister nog eens wat. En dan ook in Amerika, en dan is er weer een orkaan. En zie je, dat komt omdat we het homohuwelijk hebben toegestaan. Dus God die gaat, en alles, je kan van alles bedenken. Of euthanasie, of abortus. Ik zeg niet dat het goed is. Nee. Maar God komt niet in actie om dat nu eventjes die rekening te gaan vereffenen. Nee, hij is wat hem betreft in een staat met vrede met deze wereld. En dat heeft hij aan het kruis, heeft hij dat in Christus de wereld met zichzelf verzoend. En dat is de hele wereld, dus niet alleen de uitverkorenen. Hè. Ieder mens op deze wereld, die mag weten, dat ik tegen die man van de week ook nog vertel, dat God, die kijkt naar hem en die houdt van hem. En die gaat hem de zonde nu niet toerekenen. Nee, God heeft aan het kruis zijn zoon daarvoor opgeofferd. Alleen, kijk, hij verwacht natuurlijk wel, dat is het aanbod, ja, van God, ja. Het aanbod is dat de zonde wordt nu niet toegerekend. En dan zie je, hij heeft weer met zichzelf verzoend. En dan is het oproep ook in vers 20. Laat u met God verzoenen. Dus je weet, er zijn mensen die leren van, God heeft weer met zichzelf verzoend. Dus iedereen is gered. Wat ben ik blij dat dat niet zo is. Het klinkt heel raar misschien. Maar dat kan toch helemaal niet. De gerechtigheid van God. Dus de mensen die komen van... Nou ja, je bent gered. Je hebt je hele leven heb je de God verworpen. Je wil niks met hem te maken hebben. En dan ga je dood en dan word je wakker, ben je in de hemel. Ben je bij God. Die je altijd verworpen hebt en vervloekt hebt misschien wel. Nee, want ik heb de wereld met mezelf verzoend. Dus daar was jij ook bij. Zou die rebellie dan daar weg zijn van die persoon? Ik denk het niet. Dat blijft altijd. Dus, nee... Je moet het aannemen. En dat is wat hij biedt het aan. Dus van zijn kant is het gebeurd. En dan komt onze respons. En dat is Romeinen 5 vers 1. En dan hebben we het weer over die vrede. En dan heb ik dus vrede met God. Ja. Wij dan, rechtvaardig zijnde, door het geloof, hebben vrede met God. Zo staat het er toch? We hebben vrede bij God of met God. Dus ja, ik heb me laten verzoenen. En verzoenen, als je verzoend bent, dan heb je vrede met iemand, toch? Als je twee personen bij elkaar brengt en die verzoenen zich, dan hebben ze vrede met elkaar. Maar als één persoon zich met die ander verzoent en die ander blijft nog steeds met zijn rug zo staan, is er dan verzoening? Van die ene persoon wel, maar er is nog steeds geen vrede tussen die twee. Alleen als die andere persoon ook dat doet en het aanneemt. Dan heb je de vrede. En dan ben je gerechtvaardigd. En dan heb je vrede met God. En dat is het belangrijkste wat je kan hebben in dit leven. Jouw positie. Dat kust de zoon op dat hij niet toorne. Hij gaat niet toornen voor mij hoor. Ik heb vrede met God voor altijd. En daar kan niets en niemand ook wat aan veranderen. En dan hebben we het punt 2. Want ik zeg dat vrede is het thema van de bedenking der genade. Ik heb ook vrede, de vrede van God heb ik. En waar heeft dat mee te maken? Vrede met God is dus, ik ben rechtvaardig verklaard. Dat is voor altijd. Los van wat ik doe. Heeft niks met mijn gedrag te maken. Is puur geloof en ik heb de rechtvaardigheid Gods. Hij heeft de zonde niet toegerekend. Hij heeft nu zijn gerechtigheid aan mij toegerekend. Zo ziet hij mij altijd. Maar nu wil hij natuurlijk dat ik ook als een heilige ga wandelen. En dan geeft hij ook de vrede van hem in je hart. En dat heeft dus met gehoorzaamheid te maken. En dat is voor God als gelovige, is voor hem het belangrijkste. Dat je gehoorzaamt wat hij in zijn woord zegt. Niet halleluja prijsdier en dat soort dingen. En heel hard voor hem aan de slag gaan. Kijk, nou oké, we hebben gedoopt en kijk hoeveel mensen we gedoopt hebben. En we hebben heel veel, wat is belangrijker? Kijk, met mij even in... 1 Samuel 15. Het gehoorzamen is voor God het belangrijkste. Ja, ik kan het niet helemaal lezen, maar dat is koning Saul. En die kreeg de opdracht, Amalek, dat volk, in vers 3. Ga nu heen en sla Amalek en verban alles wat hij heeft en verschoon hem niet. Ontzie hem niet. Iedereen moet gedood worden. De ossen, de schapen, de kamelen, alles moet dood. Ook koning Amalek. En wat heeft Saul gedaan? Nou, hij heeft gedeeltelijk gedaan. Amalek heeft hij in leven gelaten, de koning. En hij heeft ook, de rest hebben ze gedood dan. Je kijkt in vers 9. Doch Saul en het ganse volk verschoonden Agag, dat is die koning. En de beste schapen en runderen en naast best en lammer en al wat best was. Zie je, dus hij heeft het beste van de kuddes heeft hij bewaard. Heeft hij niet gedood. En wat heeft hij daarmee gedaan? En kon Samuel zeggen, wat heb je nou gedaan? En vers 13, Samuel nu kwam tot Saul en Saul zei tot hem, gezegend zijt gij de Heere, ik heb dus Heere woord bevestigd. Is dat zo? Nee. Toen zei Samuel, wat is dan dit, dat vind ik altijd zo mooi, voor een stem der schapen in mijn oren en een stem der runderen die ik hoor. Dus hij had gehoord koeien loeien en schapen blaten. Hé, die zijn niet dood. En zegt Saul dan, zij hebben ze van de Amalekieten gebracht. Maar is niet waar, want hij was het ook namelijk. Dus hij liegt, hij gaat gelijk de schuld afschuiven. Want het volk heeft de beste schapen en runderen verschoond, ontzien, om de Heer uw God te offeren. En het overige hebben wij verbannen. Nou, dat klinkt toch geweldig, toch? Kijk! Dat hebben we voor u gespaard. Dat gaan we aan u offeren. Dat klinkt toch mooi, dat doen we voor de Heere. Zo dankbaar zijn wij hem. Maar wat had God gezegd? Alles moet je doden. Wat is nou belangrijker? Gehoorzaamheid. Hij heeft het niet gedaan. Kijk in vers 22. Doch Samuel zeide: heeft de Heere lust aan brandoffers en slachtoffers? Want hij zegt dus, ik heb het in vers 21. Het volk nu heeft genomen van de roof, schapen en runderen, het voornaamste van het verbannene, om de Heere uw God op te offeren te Gilgal. Zie je, dan hebben ze dat gespaard om de Heere te offeren. Dan zal hij toch heel blij met me zijn, met ons? Nee, Samuel zegt, heeft de Heere lust aan brandoffers en slachtoffers? Daar zegt hij eigenlijk, heeft de Heere net zoveel behagen aan slachtoffers en brandoffers als aan het gehoorzamen van de stem des Heeren? Heeft hij net zoveel behagen dat jij dat offert? Net zoveel als dat je hem gehoorzaamt? Klinkt toch heel mooi, hè? Maar het is ongehoorzaamheid. Kijk, zie, gehoorzamen is beter dan slachtoffer. Opmerken of luisteren is beter dan het vette de rammeren. Zie je dat? Niet jouw werken, wat jij denkt allemaal voor de Heeren te doen. Gaat erom, wat wil hij dat ik doe? Want wederspannigheid, of dat is rebellie, dat is niet tegen, dat is dus tegen de wil van God ingaan, is een zonde der toverij. Dat zegt hij eigenlijk mij, dat is net zo groot als toverij. En wederstreven of koppigheid is net zo erg als afgoderij en beeldendienst. Wauw, ik denk afgoderij en beeldendienst. Dat is toch veel erger? Ja, nee, het is net zo erg. Gehoorzaamheid is voor God het allerbelangrijkste. Dus ja, nogmaals, de vrede van God in mijn hart. Wanneer krijg ik die? Door gehoorzaamheid aan hem. Wees in geen ding bezorgd, toch? Geen ding bezorgd, maar maak alles bekend bij de Heer. Wat zal hij daarvoor teruggeven? De vrede van God in je hart. En dat is het kostbaarste wat je hebt, hè? Want de vrede met, dat voel je niet altijd. Ik heb vrede met hem, dat weet ik. Maar de vrede van, de rust, de vrede, mijn hart en mijn zinnen, dat die onder controle zijn door de vrede, dat ik niet buiten mijn zinnen ga. We hebben allemaal, de wereld is toch een bende. Er kan van alles gebeuren, je hebt kindertjes en je kan je over de zorgen maken. En wat gebeurt er dan met je? Dan ga je toch helemaal in zorg en dan ga je helemaal alles in je hoofd halen. En als dan dit, heb je dan rust in je hart? Nee, heb je geen rust. Dus ja, maar hij kan je de rust geven. Komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn, ja? Mijn vrede in jouw hart, dat geeft hij. En dat is het kostbaarste wat je maar kan hebben. En de vrucht van de geest, liefde, blijdschap, vrede. Juist. Colossenzen 3, vers 15. De vrede Gods heersen in uw harten. Hoe? Door gehoorzaamheid aan het evangelie van Gods genade. Dat is de God des vredes, staat er in de Bijbel. 2 Thessalonicenzen 3, vers 16. 2 Thessalonicenzen 3, vers 16. Ik vind het wel mooi om die even te lezen. Vers 16, er staat daar: de Heere nu des vredes zelf. Kijk, geef u vrede. Ik heb toch vrede met God? Ja, maar hier gaat het over vrede in mijn hart. Als gevolg van gehoorzaamheid. Gehoorzaam in wat zijn woord zegt. En dan zie je, dan geeft hij jou vrede, want hij is de Heer van de vrede. Alle tijd en in allerlei wijzen. De Heer zijn met u allen. Dus altijd en op elke manier. Ja. Nou, en dat is de vrede. Dus ja. Zullen die Filippenzen maar even lezen nog? Filippenzen 4. Wees in geen ding bezorgd, vers 6. Maar laat uw begeerte in alles. Je mag in alles je wensen en begeerte door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. Dat is de formule. Je mag geen zorgen maken. Maar ga die zorgen. Werd uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Zegt Petrus. En dat is waar. Wees je geen ding bezorgd. Maak het allemaal bekend. Dat is 2. In alles. Hoe? Door bidden en smeken. Ja, even een gebedje. Nee, bidden en smeken. Smeken is je hele hart aan hem geven. Je mag alles bekendmaken. En dan met dankzegging. En dan maak je het bekend. En de vrede van God. Niet dat het verhoord wordt, maar je krijgt de vrede van God die alle verstand te boven gaat. Zal uw hart en zinnen bewaren. Dat wil zeggen bewaken, bewaken betekent dat. Bewaren. Ja, in Christus Jezus. Voorts, broeders, al wat waarachtig is, al wat eerlijk is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat wel luidt, zo er enige deugd is, zo er enige lof is. Kijk, heb je, bedenk dat zelf. Zie je? Maar wat is dat dan? Hetgeen gij ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt. Paulus heeft het hun geleerd. Ze hebben het aangenomen. Ze hebben het gehoord en ze hebben het ook in Paulus gezien. En dan zegt hij, oké, nu ga je het ook doen. Zie je dat het is niet alleen kennis, want dan krijg je de trots. Maar het is het leren van Paulus en het is ook in praktijk het doen. Dus je overdenkt het, dat moet je doen. Je moet de Bijbel lezen, overdenken en dan ga je gehoorzamen. Wat zie je dan? De God des vredes zal met u zijn. God is toch altijd met mij? Ja. Heb ik vrede met God? Ja. Maar hier spreek je over de God des vredes. De vrede in je hart zal dan altijd met je zijn. Nou, dat is toch kostbaar. Dus ja, Romeinen 15. Dan gaan we volgende week Romeinen 16 verder. Maar dat is een geweldig onderwerp. Dat je dat mag weten. Dat de God des vredes met mij allemaal met ons is. Nou ja, en daar mag je blij voor zijn. Hè? Dat je weet, ik heb vrede met God. En we weten niet hoe lang het duurt. Want er komt eenmaal dat hij komt met dan gaat hij krijg voeren. Dat hebben we net gelezen in Openbaring. Het oordeel en gerechtigheid. En dat is de tijd als straks, als wij weg zijn. Hè? Dat de grote verdrukking zal komen. En dan komt u op aarde naar beneden op dat witte paard om een einde te maken aan alle ongerechtigheid op de aarde. De wraak van de almachtige God. Ja, die hebben we gezien. Die gaat de wereld dan zien. Maar wij zijn verlost van de toekomende toornen. Dus wij hebben nog steeds een unieke tijd. Waarin we iedereen als gezanten van Christus het evangelie kunnen verkondigen. Omdat hij heeft de wereld met zichzelf verzoend. De toorn, de grimmigheid. Als Adam al door één ongehoorzaamheid de toorn van God over zich haalde. Hè, dat hij de hof uit moest. Dan denk je, wat was dat dan helemaal? Als je nu in de wereld kijkt, de zonde. God haat de zonde. Christus heeft die beker heeft hij helemaal leeg gedronken. Want dat was de toorn van de almachtige God tegenover de zonde. En die gaat hij straks, als je in de grote verdrukking ziet, dan komt hij op dat witte paard. Dan is dat de wraak van de almachtige God. Maar Christus heeft ook dat moeten ervaren. De wraak van de almachtige God over de zonde. En de zonde... Mijn zonde. Ja? Hij was onschuldig. Ik ben schuldig. En hij heeft dat voor mij gedragen aan het kruis. Kijk, als jij... als je leeft... als je de toorn krijgt over... Kijk, stel je voor dat iemand op mij boos wordt... omdat ik iets gedaan zou hebben. Maar oké, dat vind je niet leuk. Ja? Maar als je nou de toorn krijgt over je heen... je hebt niks gedaan... Ja, en dat is met Christus het geval. En toch zei hij in de hof van Gethsemane, niet mijn wil, maar uw geschieden. Dus we hadden het over gehoorzaamheid. Gehoorzaam tot de dood des kruises. Dat is de gehoorzaamheid. De wil van God. En dat is het belangrijkste. En als je dat doet, in deze bedenkende genade, met de brief van Paulus, dan zal je ook de God des vredes, die zal met jou zijn. Dat is ook een kracht in jou en een vertroosting en een blijdschap. Vader, wil u verdanken, Vader, uw boodschap zo blijmakend is. En dat wij... uw kinderen weten te zijn, Vader, gered door het bloed van de Heer Jezus. Dankzij zijn gehoorzaamheid, Vader, dat dat ons ook mag motiveren om ook in deze bedenkende genade u gehoorzaam te zijn. We weten dat de toorn niet over ons komt, zeer zeker niet, want we hebben vrede met u voor altijd. En daar dank u voor, in de naam van de Heer Jezus. Amen.